Schriftlezing Hebreeën 10 en daarvan de eerste 9 versen.
Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld van de zaken zelf, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmermeer heiligen degene die daar toegaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde, geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
Tekst voor de verkondiging vindt u en jij in het zo net voorgelezen schriftgedeelte. Hebreeën 10 en daarvan het vijfde vers. En daar luidt onze tekst al dus. Daarom komen in de wereld, zegt hij, de Heer Jezus, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Tot zover. Geliefde gemeente, het is vandaag de eerste Adventszondag. En Advent, dat betekent komst. Het is eigenlijk een Latijns woordje. En in de Adventsperiode, dan gaat het om het uitzien naar de Heere Jezus. Naar zijn komst in deze wereld. Het is waar, wij hoeven niet meer uit te zien naar zijn eerste komst in deze wereld. Want hij is naar deze wereld gekomen. Er mag nu, als het goed is, in uw hart en leven en bij jullie jongens en meisjes, een verlangend uitzien zijn naar zijn tweede komst naar deze wereld, zijn wederkomst. Hoewel wij dus niet meer naar Christus' eerste komst hoeven te, dat we dat niet meer hoeven te verwachten, is het wel van het grootste belang dat wij weten waarom hij toen, 2000 jaar geleden, naar deze wereld kwam. Waarom? Waarom was dat? Waarom deed de Heer Jezus dat en waarom wilde de Vader dat? En wat heeft mij dat te zeggen, zo heel persoonlijk, en wat heeft ons dat te zeggen? En ook die heel persoonlijke vraag, hoe verhoud ik mij tot Christus die naar deze wereld kwam om mens te worden? Wie is hij voor mij? Het thema van de preek is Christus komst. Drie aandachtspunten. Ga er even bij stilstaan waar Christus komt. In de tweede plaats waarom Christus komt. En in de laatste plaats de derde gedachte wat Christus ontvangt. Dus Christus komst, waar Christus komt, want wij lezen onze tekst, komende in de wereld. Waarom Christus komt, daar spreekt hij ook over. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Dus daar ligt een reden in waarom Christus naar de wereld is gekomen. En in de derde plaats, wat Christus ontvangt, dat zegt de tekst ook heel duidelijk. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Dus de Heer Jezus heeft een lichaam ontvangen om daarmee op de Goede Vrijdag aan het kruis zijn leven te kunnen geven. Onze eerste gedachte, waar Christus komt. Er staat dus komende in de wereld, vers 5. Het gaat dus over de Heere Jezus Christus. En laten we bij hem stilstaan wie hij is. En dan staan we er eens bij stil dat hij de eeuwige Zoon van God is. Dat hij niet gemaakt is. Dat hij niet een schepsel is. Maar dat hij God zelf is. Dat hij, en zo staat dat zo prachtig in de geloofsbelijdenis van Nicea, waarachtig God uit waarachtig God is. Licht uit licht, God uit God. He, waarachtig God uit waarachtig God. Tweede persoon in het ene goddelijke wezen, zo noemen we dat. De Zoon van God. Van eeuwigheid af is hij God. En wat we in Psalm 90 lezen, geldt ook voor de Zoon van God. Van eeuwigheid, o God die leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. Kan iemand dat met zijn verstand doorgronden? Kan iemand het mysterie daarvan bevatten? Nee. Maar we mogen wel in verwondering en aanbidding Gods woord naspreken, waarin ons dit alles geopenbaard wordt. De apostel Johannes, die heeft ook getuigd van de eeuwige Christus. Het zijn die bekende woorden aan het begin van zijn evangelie. Johannes 1, in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Ofwel de Heere Jezus, die ook het woord Gods wordt genoemd, is God zelf. Het is heel belangrijk om ook daarvan doordrongen te worden. Zo in het heenleven naar het kerstfeest, de Heere Jezus is ook echt God. Hem komt goddelijke eer toe. Hij heeft goddelijke namen. Hij doet goddelijke werken. Hij heeft goddelijke eigenschappen. Ik geef twee voorbeelden. De Heere Jezus. Hij is de schepper van hemel en aarde. Ook daar schrijft de evangelist Johannes over. Alle dingen, staat in Johannes 1 vers 3, alle dingen zijn door het woord, door Jezus gemaakt. En scheppen uit het niet, dat kan alleen God, dat is een goddelijk werk. De Heer Jezus heeft ook goddelijke namen. We denken maar eens aan die heel bekende profetische woorden van Jesaja 9 vers 5. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En met wat we nu zo even in het kort hebben aangestipt, gaan we nu weer naar Hebreeën 10 vers 5. Want wat lezen we daar? Dat die eeuwige Zoon van God in de wereld is gekomen. Hij komt naar de wereld die hij zelf geschapen heeft. Hij komt tot het zijne. Hij komt tot de wereld als de eigenaar van de wereld. Want de aarde is des Heren en haar volheid. Dus waar komt Christus, gemeente, jongens en meisjes? Hij komt naar die plek die hij zelf gemaakt heeft, waar die heerschappij over heeft, waar hij recht op heeft. Hij komt naar mensen op wie hij recht heeft. Ze komen allemaal uit zijn hand voort. Hij heeft ons gemaakt, zingen we met Psalm 100. Maar op die wereld is wel wat gebeurd. Sinds dat de wereld geschapen is met die mensen op die wereld. Wij hebben ons van onze maker, van onze schepper, van onze Heere afgekeerd, van onze God. De wereld is nog steeds Gods wereld. Maar wij kozen ervoor om naar Gods grote tegenstander te luisteren. De wereld is een plek geworden die in het boze ligt. Op deze wereld is in het paradijs hoogverraad gepleegd. Niet geluisterd naar God. We wilden worden als God zelf. Dat is ons leven geworden na de zondeval. En dan te lezen dat hij naar deze wereld komt. De eeuwige, de heilige, de rechtvaardige Zoon van God, komende in de wereld. Om, je houdt je hart vast, om wat? Om mij, mijn rechtvaardig oordeel te doen ondergaan. En ons allemaal, u, jij en ik, om als die hemelse rechter rechtvaardige vergelding te doen over al onze zonden? Om ons te verpletteren met een ijzeren scepter, Psalm 2? En wie zou durven zeggen deze morgen dat hij dat niet had mogen doen? Wie zou kunnen zeggen dat het oordeel over zijn of haar leven geen rechtvaardig oordeel zou zijn? Kennen wij onszelf? Stemmen we in met Psalm 143 in de berijming: niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart de maar moet klagen, rechtvaardig zijn voor dat gericht. Wat zouden wij tegen hem hebben in te brengen als hij om die reden naar deze wereld was gekomen? Stemmen we in met de belijdenis van de kerk: zo zou God niemand ongelijk gedaan hebben indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en in de vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Maar hoor eens, arm, zondig mens in ons midden, heel persoonlijk, maar hoor het ook, gemeend in zijn geheel, hoor het. Hoor het, u en jij en ik die zich van God hebben afgekeerd en van nature met de rug naar God toe leven. Hoor het, wat ik nu ga zeggen, hoor het in het geloof. Waarom hij naar deze wereld kwam, wij lezen dat in Johannes 3, vers 17. God heeft zijn Zoon niet gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Daarom niet. Maar wat dan wel? Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Wat een genade. Wat een evangelie. Dat is helemaal onverdiend van onze kant. Jezus, komende in de wereld, om te redden, om te behouden. Dat is Gods welbehagen. Want barmhartig en genadig is de Heer. Hij komt in de wereld, het is daar donker, hij is er niet welkom, het recht wordt er niet gevonden. In harten van mensen is het van nature donker en toegesloten voor God. Maar de Heere Jezus komt in deze wereld. Hij, die het licht der wereld is. En Gods belofte gaat in vervulling. Uw licht komt. En de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Hij komt om in die duisternis te schijnen. Om verlorenen het leven te geven. Hij komt om de schaduwdienst van de offerdienst te vervullen. Hij komt om het ware offer te zijn. Om verloren zondaren met God te verzoenen. Hij komt om de schuld te verzoenen en de zonde weg te dragen. En dan heb ik eigenlijk al iets gezegd over het tweede, waarom Christus komt. Laten we snel naar onze tweede gedachte gaan. Waarom Christus komt. Ja, ons vers begint met het woordje daarom. Vers 5, daarom. Dan gaat het verder. Daarom. En dan krijg je dat stukje komen in de wereld. En daar hebben we bij stilgestaan. Daarom zegt hij: slachtoffer en offerande hebt ge niet gewild. Dus Christus verkondigt toen hij in de wereld kwam, dat zijn vader slachtoffers en andere offers niet gewild heeft. Waarom zegt hij dat? Dat zegt hij om wat er staat in de eerste vier versen van dit hoofdstuk. En als we die versen op wat op ons laten inwerken, dan gaan we zien waarom Christus hier zegt in vers 5, daarom wil mijn vader geen slachtoffers en offeranden. Wel, wat staat er nou eigenlijk in die versen? Laten we dat eens kort langslopen. In vers 1, dus Hebreeën 10 vers 1, gaat het over de wet. Er staat, want de wet. En over de wet gaat het dan waarin de offerdienst geregeld werd. En daarover wordt uitgebreid geschreven in het derde Bijbelboek, Leviticus. Het gaat over brandoffers, zondoffers, en schuldoffers en reukoffers. En die hadden een schaduw van de toekomende goederen. Een schaduw van het toekomende heil dat God zou geven in Christus. Jongens en meisjes, hoe krijg je schaduw? Nou, je hebt een lichtbron nodig. Er zijn hier verschillende lichtbronnen, lampen. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon naar buiten, in de zon, in een grote lichtbron. Maar je hebt ook iets nodig waarop dat licht schijnt. En je hebt vervolgens een achtergrond nodig waarop je de schaduw kunt zien. Even heel makkelijk voor jullie kinderen. Als je nou in bed ligt, het is donker, en je doet je knipt zo je bedlampje aan, dan zie je allemaal schaduwen verschijnen op de muur van je slaapkamer. En die schaduwen die je dan ziet, die laten de vormen zien op de muur, hè, van dingen die op jouw kamer staan. Je herkent in de schaduw bijvoorbeeld een fotolijstje dat ergens op een kastje staat. Maar die schaduw zelf is natuurlijk niet het fotolijstje zelf. En stel nou voor dat je graag zou willen kijken naar de mensen die op die foto staan in dat fotolijstje. Nou, dan heb je natuurlijk niets aan de schaduw van dat fotolijstje. Het heeft natuurlijk geen zin om naar de schaduw van dat fotolijstje te lopen en dan die schaduw te pakken als dat zou kunnen en dan te kijken wie er op die foto staan. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar die schaduw laat wel zien dat dat fotolijstje er is. Dat laat die schaduw wel zien. En dat je naar dat fotolijstje kunt lopen, je kunt het pakken en je kunt bijvoorbeeld naar je opa en oma kijken die erop staan. He, of iemand anders. Nou, zo is nou eigenlijk ook, het is een voorbeeld natuurlijk, zo is nou eigenlijk ook met de offerdienst uit het Oude Testament. Al die offers, dat waren in wezen schaduwen. En Christus, het eeuwige licht, gaan er ook van zingen aan het eind van de dienst, scheen als het ware op die offers. En zo vormden al die offers een schaduw van Christus. Van zijn verzoeningswerk dat hij zou gaan volbrengen. Al die offers, ze waren een afbeelding, een schaduwbeeld van hem die komen zou in de wereld. Zij gaven de contouren aan van Christus. Maar ze zijn niet Christus zelf. Zij wijzen op Christus. Zij laten zien dat hij er is, dat hij eraan komt. En zeker, die offerdienst had ook zijn betekenis in zichzelf. Die offerdienst, die is niet verzonnen door mensen. Die offerdienst is door de Heere zelf bevolen en ingesteld. Een voorbeeld, Leviticus 16, vers 30. Want op die dag zal hij, dat is de hoge priester, voor uw verzoening doen om u te reinigen. Van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des Heeren geheiligd worden. Dat is heel wat, die belofte. Toch moest het ieder jaar weer grote verzoendag worden. En ieder jaar weer moesten de offers gebracht worden. Daar wijst het slot van vers 1 ook op. Zij kunnen nimmer meer, nooit dus, heiligen degene die daartoe gaan. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de mensen, de Israëlieten in het Oude Testament, door die offers die gebracht werden, nooit tot volmaaktheid konden komen. De echte volle vrede met God kon er niet door verkregen worden. De echte rechte verhouding met God de Heere kwam er niet door tot stand. Je merkte dat je met dit offer nog niet echt vrijmoedig tot God kon naderen. Niet in het binnenste heiligdom van God komen. Dus er was wel verzoening, maar er was nog niet die echte gemeenschap met God. Het was nog niet zo als we dat in Hebreeën 10 vers 19 lezen, omdat wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus, ja, dat bloed had nog niet gevloeid. Kijk, als die oud-testamentische offers de volle vrede met God hadden kunnen bewerken, als mensen er echt voor eens en voor altijd geheiligd door zouden worden, en als het hun zondige hart en geweten helemaal tot rust had gebracht, dan hadden er geen offers meer gebracht hoeven te worden. Vers 2 is eigenlijk een als-dan zin, hè? Als dat zo geweest zou zijn, dan was het daarmee goed geweest. Dan had de offerdienst op een gegeven moment kunnen stoppen. En juist dat gebeurde niet. De Heere gaf geen openbaring dat deze offerdienst kon stoppen. Geen één keer in het Oude Testament klinkt: het is volbracht. Telkens weer moesten er nieuwe offers gebracht worden. Telkens weer is er gedachtenis aan de zonden. Er is schuld, er is zonde, er moet weer geofferd worden. Maar nooit was in die offers zelf, in die schaduwen bedoel ik dus, hè, in die schaduwen was nooit de volle vrede nog. Want deze schaduwdienst wijst wel op Christus, maar is Christus niet zelf. En juist als je jezelf kent als zondaar, verlang je naar de volkomen verlossing. Je verlangt dan niet naar de schaduw, maar je verlangt naar de persoon zelf van wie die schaduw is. Kijk, even gewoon in het alledaagse leven van ons. Als je nou naar iemand verlangt, een man verlangt ernaar om zijn vrouw te omarmen, als hij na een lange dag werken thuiskomt, als het goed is dat het geval, zou je dan tevreden zijn met de schaduw van je vrouw? Nee, natuurlijk niet. Het gaat je om de persoon van wie die schaduw is. Je wilt die persoon in de armen kunnen nemen. Herkent u dat in jouw leven? Als het gaat om de persoon van Christus. Je beleidt zondaar voor hem te zijn. Je weet je door het ontdekkende werk van Gods geest een zondaar voor hem. Maar je verlangt ook naar die verlossing. En naar die vergeving. Naar de vrede met God. Vergeef mij al mijn zonden. Je verlangt naar zijn vriendelijk aangezicht. Dat het echt goed is tussen jouzelf en de Heere. Maar hoe? Je ontdekt dat de wet van God die ware vrede en rust je niet kan geven. Dat de wet je blijft aanklagen. En door de wet is de kennis der zonde, Romeinen 3 vers 20. De wet is het evangelie niet. Maar een zondaar die aan zijn zonde ontdekt is, die moet het evangelie hebben. En de persoon die het evangelie uitmaakt, de Heere Jezus Christus, daar verlang je naar. Dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat ik hem door het geloof aan mijn hart mag drukken. Ja, het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. In vers 4 lezen we dat onmogelijk is. Iemand zegt, ja, maar God heeft toch zelf die wetten ingesteld? En dan wees ik net ook al even op. Dat klopt inderdaad. Maar God heeft ze gebruikt als een voorbeeld. Als een afbeelding van de toekomstige voldoening door het offer van Christus zelf. Zij wezen op hem, die waarachtig God en waarachtig mens is. De middelaar, zijn offer, zal de verbinding tussen God en mens echt herstellen. En daarom, zijn we weer terug bij vers 5, en daarom zegt Christus, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. De kanttekening noteert bij dat vers, namelijk om die aan te nemen tot een verzoening en voldoening voor de zonde. Van Christus lezen wij dat hij teweeg brengt wat niets en niemand anders teweeg kan brengen. Het staat in Hebreeën 9 vers 12. Door zijn eigen bloed heeft hij een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Omdat de Heere wat beters voor ogen had, omdat de Heere een volmaakt offer voor ogen had, Daarom zegt Christus, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar u hebt gewild dat ik zou komen om die volle vrede voor verloren zondaren te verwerven. En ik kom om uw wil te doen, o God. Ik kom naar de wereld, naar die donkere, naar die duistere wereld met al die afgekeerde mensen. Ik kom naar de wereld om dat ene volmaakte, vlekkeloze, smetteloze lam te zijn, waardoor zondaren door het geloof in mij met God verzoend zullen worden. Daarom kom ik naar de wereld. Dat is de reden. En hoe zal Christus nu dat offer zijn? Hoe zal dat dan gaan? Dat brengt ons bij het laatste. Wat Christus ontvangt. Hè? Want om dit volmaakte offer te kunnen zijn, moest hij een lichaam hebben. En dat ontvangt hij. Derde gedachte. De Heere heeft voor zijn Zoon het lichaam toebereid. Gods Zoon komt in deze wereld, we hebben het gehoord. Hij heeft daarbij gezegd dat God niet de slachtoffers en de offeranden gewild heeft. Daardoor zou de echte, duurzame, eeuwige verlossing niet tot stand kunnen komen, hebben we ook gehoord. Maar wel door Gods Zoon, die een lichaam ontvangt. Hij wordt mens. Daar staan we toch bij stil deze weken. Dat de Heer Jezus, die eeuwige Zoon van God, waarachtig mens is geworden. Hij wordt mens. Duizelingwekkend vindt u niet. Gekomen in de wereld. Niet als de engel des Heren. Niet als een geestverschijning. Maar als waarachtig, teer, kwetsbaar mens. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Zie, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Immanuel, God met ons. De Heere die de bron van zaligheid is, heeft het zo gewild en zo geleid dat op zijn tijd, hè, Galaten 4 vers 4, de volheid des tijds wordt dat genoemd, de eeuwige Zoon van God de menselijke natuur ontving. Hoe weet ik dat, zegt iemand die misschien een beetje kritisch is. Dat klinkt allemaal zo mooi, maar hoe weet ik dat dan? Nou, omdat de Heere Jezus ontvangen werd in de moederschoot van Maria. De Heilige Geest zal over Maria komen. En de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Gods Zoon geworden uit een vrouw. En iemand die uit een vrouw geboren wordt, is een mens. En heeft een lichaam. Dus de Vader heeft zijn Zoon een echt lichaam toebereid. Van vlees en bloed. En dat is geen schijn. Dat is niet alsof dat het heel erg lijkt, maar het in wezen niet is. En u weet dat misschien wel, en misschien is dat er met de catechisatie wel eens verteld, dat het in de kerkgeschiedenis meer dan eens voorkwam dat gezegd werd en geleerd was, ja, dat lichaam van de Heer is, het lijkt wel echt, maar het is niet echt. En dan werd gezegd, ja, maar de Heer Jezus, hij is zo groot, hij is zo heilig, hij is zo groot, en dat is allemaal waar, maar hij is te groot en te heilig en te eeuwig om echt mens te kunnen worden. Maar als dat zo zou zijn, zoals die dwalingen waar zouden zijn, dan hou je geen evangelie over. Want dat is juist toch de kern van het evangelie, dat de Heer Jezus Christus waarachtig mens werd. Hij ontving een lichaam. En ik vind dat persoonlijk een heel indrukwekkend vers uit Hebreeën 2. Hebreeën 2 vers 14. Daar staat het volgende. Omdat dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, dus dat betekent, dus omdat de mensen zoals u, jij en ik, van vlees en bloed zijn, omdat dat zo is, zo is hij, Gods Zoon, ook mens geworden. Is hij derzelfde deelachtig geworden. Dus de Heer Jezus heeft deel gekregen aan het vlees en bloed des mensen. Want zo alleen kan hij de echte verlossing teweeg brengen. In Hebreeën 2 vers 16 lezen wij, hij neemt het zaad van Abraham aan. Hij neemt de menselijke natuur aan. Dat wilde de Vader. Was dat geen grenzeloze liefde van de Vader in de hemel? Dat hij voor een wereld verloren en schuld zijn enige geboren, zijn lieve zoon gegeven heeft. Om het ware offerlam te zijn. En is het geen grenzeloze liefde van de zoon zelf dat hij wilde komen? Was het voor hem geen diepe vernedering? Maar hij is die weg wel gegaan. Was het voor hem geen diepe vernedering om te komen naar deze wereld, donker en duister, waar het vuil van de zonde schuimt op de straten? Jazeker, maar hij doet het. Jezus komt om Gods wil te doen. Hebreeën 10 vers 7 en vers 9 gaan daarop in. Gods zoon heeft zich vernederd en in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd? Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood? Ja, de dood des kruises. De Heer Jezus is de tweede Adam. De eerste Adam heeft niet gehoorzaamd. Maar de tweede Adam is een en al gehoorzaamheid. Hij doet helemaal wat zijn Vader in de hemel wil. Dat is ook zijn wil. Helemaal. Dat blijkt ook heel sterk uit die 40e psalm. Dan gaan we even bij stilstaan. Er staat dus in vers 5, gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat komt uit psalm 40. Dat is een citaat van psalm 40. Maar, dan moet ik even wat uitleggen, dat is misschien even wat lastiger, maar toch belangrijk om even bij stil te staan. Dat citaat dat komt uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. De Septuaginta, zo heet die Griekse vertaling. Dat is een vertaling uit, ik meen, de tweede eeuw voor Christus. Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. En daarin lees je dan, in Psalm 40, gij hebt mij het lichaam toebereid. Maar als u en jij in je Bijbeltje kijkt, en je leest Psalm 40 vers 7, in de vertaling die u voor u hebt staan, dan lees je zeer waarschijnlijk, gij hebt mij de oren doorboord. Dat is wat anders. Dus in de Hebreeuwse, oorspronkelijke Hebreeuwse tekst staat, gij hebt mij de oren doorboord. Nou, dan gaan we eerst even bij stilstaan wat dat nou zou kunnen betekenen. Dat heeft met een wetsbepaling te maken uit Exodus 21. Als een slaaf na 6 jaren dienen bij zijn heer, bij zijn meester, bij zijn eigenaar, als hij dan 6 jaar had gediend, dan mocht hij vrij uitgaan. Maar een slaaf, een dienstknecht, die had ook de mogelijkheid om bij zijn eigenaar te blijven. Als hij dat graag wilde, kon dat. De dienstknecht wil zijn heer dan blijven dienen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan moet die eigenaar, die meester, die heer, die dienstknecht tot de overheden brengen, staat er. De lokale gezagsdragers. En daarna zal hij hem, dus hem is die dienstknecht, aan de deur of aan de post van de deur brengen, dus ziet u dat maar zo voor, dan de deur en de deur en de post, en die meester die brengt zijn dienstknecht dan naar die deur, en dan gaat er in onze ogen wel iets heel bijzonders gebeuren. De Heer zal hem met een priem zijn oren doorboren. Hij slaat hem vast aan de post van de deur. Het staat echt in de Bijbel. Kunnen we het zelf nalezen. In Exodus 21, vers 6. En dan staat er, hij, dus die dienstknecht, zal hem eeuwiglijk dienen. Dus het is een soort ceremonie waar een eeuwige verbondenheid tot uitdrukking wordt gebracht. Wel, toen David Psalm 40 dichtte, werd ook hij, want heel de schrift is van God ingegeven, door Gods geest. Dus ook toen David Psalm 40 dichtte, werd hij door Gods geest geleid. En wat hij schrijft in Psalm 40, dat heeft ten diepste betrekking op Christus. En wij lezen dus, u hebt mij de oren doorboord. Dat heeft dus betrekking op de Heer Jezus. Dat de zoon tegen de vader zegt, u hebt mij verplicht tot uw dienst, o vader, om uw volk van zonde te verlossen. En ik, zo zegt de Heer Jezus Christus, ik ben zeer gewillig, ik ben een en al gewilligheid, om uw wil te doen. Ik laat mijn oren doorboren. En ik zal u, o hemelse vader, eeuwiglijk dienen. En om die wil dan te doen als dienstknecht die aan zijn vader verbonden is. Om die wil te doen, heeft God de Vader in de volheid van de tijd een lichaam gegeven aan zijn zoon Christus. Een lichaam gegeven. En waarschijnlijk, ja dat is allemaal heel lastig te achterhalen, zeg er maar heel eerlijk bij. Waarschijnlijk is dat om die reden ooit geweest dat ooit dit vers zo vertaald is in die Griekse vertaling. En heeft de schrijver aan de Hebreeën dat dus zo uit die Griekse vertaling overgenomen. En is het zo in ons Bijbeltje terechtgekomen. Maar we mogen geloven dat dat ook de leiding van Gods geest geweest is. Dus dat wij enerzijds horen van dat doorboorde oor, maar dat wij ook horen van die dienstknecht die zo aan zijn vader is verbonden om zijn wil te doen, heeft een lichaam van zijn vader ontvangen. Om die wil als dienstknecht te kunnen doen in deze wereld. En zo, om nu weer de lijn naar onszelf te trekken, en zo komt dat evangelie tot onze oren. Dat er een lichaam is voor Christus, waarmee hij gewillig als een dienstknecht zich zal geven, uiteindelijk aan het vloekhout van het kruis. En dat heeft hij gedaan, gemeente. Zichzelf gegeven. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met, goed luisteren, met lichaam en ziel. Uit hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik ben toch aan u verbonden. Ik heb toch mijn oren laten doorboren, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Opdat wij tot God genomen en nooit meer van hem verlaten zouden worden. Dat wij eeuwig aan hem verbonden mogen zijn. Daarom gaf hij zijn leven. En hij gaf zich echt. Hij was een volkomen offer. Van Gods zoon die mens werd. De schuld verzoend. De zonde weggedragen door hem. Door hem alleen. Toen hij het brood nam. U hebt volgende week voorbereiding heiligavondmaal. Het sluit er wel heel mooi op aan. Toen hij het brood nam en gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam. Wat een liefde, hè? Dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Hij nam de drinkbeker en hij zei, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, terwijl ik voor velen vergoten wordt. Gemeente zichzelf geven als brood des levens en zijn bloed geven dat waarlijk drank is, dat kan alleen omdat hem een lichaam was toebereid. Kan alleen omdat hij gekomen is om Gods wil te doen. Hij heeft het gedaan. De zaligheid komt van boven, is door Christus verworven en wordt door Gods geest, door de verkondiging van het evangelie, toegepast aan je hart. Mijn zonden, uw zonden, jouw zonden en ellende zijn zo verschrikkelijk groot. Zo groot, zo erg, zo verschrikkelijk, dat Jezus mens moest worden. En de liefde van God is zo groot, dat hij mens werd. Wij kunnen niet anders gered worden dan door de vleeswording van de eeuwige Zoon van God. En door het lijden en sterven van de heiland. Daar moet u goed over denken voor uzelf. De menswording van Christus, waar we in deze week hebben stil mogen staan, was niet een weg om mij te verlossen, terwijl er ook nog wel andere wegen tot God zijn. Nee, het is de enige manier om mij verzoend te krijgen met God. Zo diep ben ik gevallen. Maar zo groot is de liefde van God, dat hij zijn zoon die enige weg laat gaan. Is er bij ons niet alleen ellendekennis, maar is er ook geloof. Geloof ik persoonlijk de gewisse, de zekere belofte van God, dat al mijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Die om ons en onze zaligheid mens werd. Steunen en leunen wij op hem alleen. Op de gewillige zaligmaker van zondaars. Zijn uw oren doorboord en die van jou. Om aan Christus verbonden te zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Is je hart geopend en vernieuwd. Christus komst. Hij kwam in de wereld om doodschuldigen te verlossen. Daarom, houd u maar niet op de been. Houd jezelf niet op de been. Maar buig toch voor hem. Opnieuw en voor het eerst. Want hij is gewillig om u te redden. Je zegt, ja, dat hoor ik zo vaak. Maar hoe weet ik dat? Omdat hij mens wilde worden. Zo groot is de liefde Gods. Amen.